Tijdens zijn loopbaan was de koningin zijn werkgever. Korte tijd koningin Juliana, maar voor het overgrote deel koningin Beatrix. Hij kijkt met grote tevredenheid daarop terug en noemt haar een heel goede baas voor wie hij met groot plezier heeft gewerkt. Je luistert naar Bomen over Bos, een podcast van Sander Kooistra en Jan Westerhof. Aflevering 10. We gaan naar het kroondomein bij Paleis Het Loo voor een ontmoeting met Jaap Kuper, inmiddels met pensioen. Hij was 35 jaar lang de rentmeester van het kroondomein, rapporteerde dus rechtstreeks aan de koningin. Pal achter het museum Paleis Het Loo ligt een formele Franse tuin, daaromheen een romantische Engelse landschapstuin, maar onze interesse gaat vooral uit naar het beheer van de bossen van het landgoed. Jaap Kuper heeft een uitgesproken mening en visie op het beheer van bossen. Natuurvolgend bosbeheer noemt hij dat. En daarover willen we alles weten. Hoe dat is ontstaan en of het succesvol is. We ontmoeten elkaar op de parkeerplaats bij het poortje van de ingang aan de Amersfoortseweg aan de rand van Apeldoorn.
Waar wil je dat ik begin?
Dat je rentmeester werd. Hoe word je nou rentmeester?
Solliciteren.
En geluk hebben. Dat je op het goede ogenblik daar net bent. En daar zit een factor geluk aan. En die heb ik gelukkig gehad. Dus ik ben rentmeester geweest.
Maar waar kwam die ambitie dan vandaan?
Betrokkenheid bij natuur en bij bos. En dat heb ik in het begin heb ik daarmee gewerkt in de troop. En vandaar ben ik hier terechtgekomen.
Dat is toch best een merkwaardige overstap
dat
vanuit de
troop. Dat is in zekere zin heel merkwaardig. Maar ecologisch lijkt elk bossysteem op een ander. Alleen de boomsoorten zijn anders. Maar, wat er ecologisch aan processen plaatsvindt, is eigenlijk wereldwijd hetzelfde.
En wat was de opdracht die je kreeg toen je hier begon? Wat moest er gebeuren?
De opdracht was heel helder. In die tijd zat het bosbeheer ver in de rode cijfers, jaar in jaar uit. En dat is natuurlijk niet vol te houden op de lange termijn. Dus de bedoeling was om te zorgen dat het zodanig beheerd ging worden dat het in ieder geval uit de rode cijfers kwam. Het hoefde geen winst op te leveren, maar het moest wel in ieder geval uit de rode cijfers. En het moest mooier en natuurlijker worden. Nou, en daar, met name dat laatste, was een heleboel te doen. Want daarvoor was alles gewoon gedaan via kaalkapsystemen. Dus het waren heel monotone percelen van gelijke leeftijd en heel vaak van de een en dezelfde soort. En dat was heel logisch, want oorspronkelijk zijn die bossen allemaal aangelegd voor de houtproductie, alleen voor dat doel. En in de 70e, 80e jaren van de afgelopen eeuw is dat pas veranderd. Zijn we dus veel breder gaan kijken van wat is het belang van biodiversiteit? Hoe kan je dat in het bos houden? De esthetiek, de recreatiewaarde werd steeds belangrijker naarmate Nederland meer ging urbaniseren. En mensen wilden niet alleen een mooi pad hebben waar ze lekker kunnen lopen, maar ze wilden natuurlijk ook een heel graag aangenaam decor eromheen. Dus dat bos mooier laten worden was ook duidelijk een van de doelen.
Dus er moest een plan komen.
Ja, in feite moet dat plan komen. En dat plan dat was er niet in één dag, dat is in feite in een aantal jaren gegroeid. En wat erbij geholpen heeft, dat er bepaalde hoekjes in het bos waren die eigenlijk afweken van dat standaard model van kaalkappen, planten en weer oogsten. Die gewoon per ongeluk over het hoofd waren gezien of wat dan ook. Waar in feite de natuurlijke processen door waren gegaan zonder onderbreking door een kapingreep. Nou, en die voorbeelden, die waren gewoon links en rechts, waren die aanwezig.
En ligt daar eigenlijk de basis. Dus dat is de basis geworden van het natuurlijke bosbeheer.
Ja. En toen zijn er nog een heleboel mensen, dat kan alleen maar op het loop, wat natuurlijk niet, dat kan natuurlijk niet. Dus toen heb ik er maar een dissertatie over geschreven.
Maar je had ook wel ruimte hier, hè?
Ja.
Dat gaat hier over 10.000 hectare.
Ja. Het hele landgoed is ruim 10.000, maar er zit ook een stuk hei en zo heidevelden in. Dus, maar het is bijna 9.000 hectare bos, ja.
Het is wel het grootste landgoed van Nederland,
ja,
denk ik.
Ja.
Voor Nederlandse begrippen is dit ongehoord groot.
Ja.
Dus je had ook wel veel mogelijkheden om keuzes te maken.
Ja, goed. Maar uiteindelijk was het toch inderdaad afhankelijk van die voorbeelden die ondersteunden wat ik dacht dat het zou moeten zijn en hoe het zou moeten gaan. En eigenlijk is het grote verschil met de geschiedenis daarvoor is dat je dus niet dit bos is nu kaprijp, ik kap het als een soort landbouwgewas, maar ik blijf het uitdunnen. Dus het bossysteem bleef in feite bestaan. En als je maar eindeloos uitdunt,
dan komt er een gegeven moment komt er wat meer licht op de grond. En dan komt er een mogelijkheid voor boomsoorten die daar dan weer kunnen kiemen en op kunnen komen. En heel veel van het bos was natuurlijk, omdat het zeg maar, tussen 100 en 150 jaar geleden geplant is op arme heidegrond. En het was allemaal groverden, omdat die op die grond prima kan groeien. Maar eigenlijk is dat niet de boomsoort die hier van nature zou hebben gegroeid. Maar na 100 jaar groverdennen is er geleidelijk aan weer een bosklimaat ontstaan en een bodem ontwikkeld, waarin de loofbomen die hier van nature groeiden weer een plek hebben om zich te vestigen. En dat gebeurde dus ook. Dat zag je dus ook gebeuren. Dat zul je hier in het bos ook zien direct.
En dat is eigenlijk natuurlijke verjonging.
Ja.
Bosverjonging,
ja.
Noemen jullie dat denk
ja.
ik.
Hè? Ja. Ja. En als je dus de oude boomlaag geleidelijk aan wegdunt, dan komt er dus steeds meer ruimte voor die verjonging die nog dan heel jong is en in feite tussen de vegetatie of de bosbodem groeit. Maar die krijgt een kans om door te groeien. En dat wordt dus in feite de toekomstige oogst.
Hoe reageerde de sector op die dissertatie?
Nou, die dissertatie kwam 10 jaar nadat we hier met het idee begonnen waren. Dus een heleboel mensen wisten al dat het gebeurde. En daar was ook zeker belangstelling voor. Ja, ja, ja. En die dissertatie, in feite was dat het wetenschappelijk bewijs. Maar ja, dat wordt dan zo ingewikkeld. Uiteindelijk zijn er niet veel mensen die dat echt gaan lezen. Maar goed, het ondersteunde wel dat het idee klopte.
We zijn op pad met Jaap Kuper in het prachtige kroondomein bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. We praten terwijl we lopen over de boslanen en paden. Jaap legt uit en wijst ons aan. Met groot engagement en heel praktische nuchterheid. Onderweg naar een bosperceel dat Het Duddel heet. Het Duddel zou je het pièce de résistance van onze expeditie kunnen noemen. Het voorbeeld dat Kuper in de tijd als rentmeester van het kroondomein inspireerde voor zijn beleid om het bos zoveel mogelijk zelf in richting groei en bloei te laten bepalen.
Kijk, het aardige was, er waren een heleboel verschillende bosperceelen die allemaal een andere voorgeschiedenis hadden. Dat verschillende leeftijden, maar ook verschillende boomsoorten. En naarmate je die dus geleidelijk aan dunt, krijg je ook verschillende omstandigheden waar andere soorten weer gaan wel of niet opkomen. Dus, maar het aardige is inderdaad, als je dus een verscheidenheid in de voorgeschiedenis hebt, krijg je ook een verscheidenheid in het vervolg. En dat maakt waarom het bos nu zo heel heterogeen is hier. Daar heb je jonge beuken en daar heb je jonge Douglas. En hier halen we dus eens in de 10 jaar een paar dikke bomen weg.
Van deze Douglas haal je eruit.
Ook, ja, dus, ja, met name de allerdikste. Want daar kan je het natuurlijk mooi goed verkopen. En dat is een prachtig bouwmateriaal voor in gebouwen. Zodat de koolstof die daarin vast ligt nog heel lang vastgehouden wordt.
Want dat is de kern. Je zoekt de balans tussen natuur en economie. Het moet betaald worden, het moet beheersbaar zijn. Daar heb je geld voor nodig. Dus je gaat er wel kappen, maar dan op een manier dat het bos er niet onder leidt.
Ja, dat klopt. Je kan zoveel kappen totdat zeg maar, een van de andere functies van het bos schade te ondervinden. Als je te veel kapt en dat gaat ten koste van de biodiversiteit, dan ben je dus te ver gegaan. Dan moet je dus minderen. En dat geldt ook voor de, zeg maar, voor de esthetiek. Als je zoveel kapt dat het lelijk wordt, nou dan ben je dus te ver gegaan. En als je zoveel kapt, dan denk ik wil alles uitdringen. Maar dan gaat het uiteindelijk het kappen en aan het wegbrengen en verkopen gaat geld kosten. Ja, dan ben je natuurlijk ook veel te ver doorgeschoten. Dus we zoeken naar de balans erin.
En daar had je een soort formule voor gevonden?
Nou ja, die formule was eigenlijk heel simpel. Van per jaar groeit er 100% van groeit erbij. Van, als je dus minder dan de helft van wat erbij groeit oogst, weet je zeker dat je het systeem in stand houdt. En dat je ook oude bomen kan krijgen. En bomen die doodgaan en verrotten, waar heel veel biodiversiteit aan gekoppeld is. Nou, zoals ik inderdaad hier ook zie liggen. En daar zijn afgebroken dode bomen. Die passen, horen ook in het systeem. Die horen bij de biodiversiteit. En vroeger kregen bomen de kans niet om zo oud te worden. Want dan waren ze al zeg maar 100 jaar geleden. Het was alles gekapt. En dan begon je weer met jong bos. En hier kan je dus inderdaad dat zelf reguleren. Door veel minder dan de 100% aanwas te oogsten. Waardoor een deel van de bomen echt oud wordt en gewoon doodgaat.
Ik kan me voorstellen dat het spanningsveld dan zit in hoeveel rendement vind je voldoende?
Dan werkt een rendement met voldoende. Als het net positief is, net geen verlies oplevert. Het belangrijkste wat daartoe leidt hier is dat we dus minimale kosten maken. We maken zo goed als geen kosten, behalve de oogstkosten. En dan, ja, als je het hout uit het bos rijdt, dan moet je wat aan de wegenonderhoud doen. Maar, dus echt het minimum aan kosten. En dat kan ook. Het bos heeft miljoenen jaren bestaan zonder dat iemand er überhaupt een cent op besteed heeft. Dat ging goed.
Wat vind je nou dat deze manier van werken, natuurvolgend bosbeheer, dat dat niet overal dan ook is overgenomen?
Nou, er zijn een heleboel mensen die dit doen, of een variant erop, want ik bedoel, niks is helemaal absoluut. Dit is eigenlijk een uitkapsysteem, in plaats van, in tegenstelling tot wat je vroeger had, het kaalkapsysteem. Maar er zijn een heleboel beheerders die met uitkap bezig zijn. En ja, de ene legt meer gewicht op het geld en de ander legt meer gewicht op de biodiversiteit. En de natuurbeschermingsorganisaties zoeken dus veel meer in de biodiversiteit, dus kappen minder. En zo heeft elke eigenaar zijn eigen voorkeurslijstje en rangorde.
Je hebt nu in de bossenstrategie staat van je mag eigenlijk niet meer een groot kapveld maken. Je mag niet meer, zoals vroeger wel gebeurde, een hectare of anderhalf hectare of twee hectare kappen.
Ja.
Maar er wordt nu gezegd, geloof ik, een halve hectare.
Ja, groepenkap tot maximaal een halve. Maar dat is een beetje nep natuurlijk. Hè? Dat is spelen met woorden. Want een half hectare, dat is meer dan een half voetbalveld. Als je dat kaal maakt, dan betekent het toch dat je de bosbodem bloot maakt, dat er direct zonlicht op kan komen, waardoor het hele schimmelwerksysteem van de bodem, wat heel belangrijk is voor de bodemvruchtbaarheid, maar ook om bomen te voeden, dat je dat toch opeens een geweldig opdonder geeft, waardoor er heel veel organisch materiaal wordt omgezet en koolstof, gebonden koolstof uit de bodem vervliegt, iets van ongeveer 100 ton per hectare. Dat is natuurlijk jammer. En dan kan je wel zeggen, het heet groepenkap, maar dat is eigenlijk niet waar. Want groepenkap is eigenlijk zo dat het gat zo klein is dat er geen direct zonlicht op de bodem komt.
Okay.
En zodra het meer dan die oppervlakte heeft, en dat heeft het bij een half hectare veel meer, dan heb je het eigenlijk over kaalkap. En ik heb het nog gezegd, ja, dat is een kleinschalige kaalkap. Maar dat is eigenlijk een beetje nep.
Het moet echt uitdunnen. Bij uitdunnen moet het blijven, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Okay. Er is ook een hele discussie aan de gang over inheemse en uitheemse bomen.
Ja. In feite staan we nu op een plek waar je aan de ene kant van de weg uitheemse bomen hebt, daar die doeglassen.
Ja.
En aan de rechterkant eiken en beuken. En de doelen van die twee boomsoorten, om die te hebben, waren oorspronkelijk al anders dan, of in ieder geval verschillend. Bij de doeglas ging het vooral om het produceren van hout. En dat doen ze zo heel erg goed.
Ja, het zijn gigantische
rechte bomen en ze groeien snel. En bij het inheemse systeem met inheemse bomen speelt de biodiversiteit dus een hele grote rol. En die vind je daar niet, want er zijn gewoon met die bomen die uit Noord-Amerika gekomen heel weinig meeliftende soorten gekomen. Terwijl in het bossysteem met al die inheemse soorten, ja, er is al duizenden jaren, zijn daar samenlevingsvormen ontstaan met insecten en met schimmels en met paddenstoelen. Dus qua biodiversiteit is dat veel heel belangrijk, het inheemse bos. En we hebben gewoon keuze gemaakt van een deel mag exotisch zijn. Maar we willen wel dat het overgrote deel is inheemse bos is met de biodiversiteit die daarbij hoort. Omdat dat uniek voor hier is. Hout produceren kan overal over de wereld.
Zo, wat een ruimte, hè?
Ja.
Het is inderdaad een koninklijk bos, hè?
En wij bepalen ook niet echt wat er ergens op moet komen. Hè? We wachten gewoon af. Want wat vanzelf komt is gratis. En alles wat je dus plant, ja, dat kost je geld. En dan moet je 100 jaar wachten voordat je dat terugverdient. En dat lukt dus nooit. We zien wel, we laten de natuur stuurt dit bos. En wij maken daar dankbaar gebruik van. En in feite wat we doen, we melken het bos. We slachten het niet. Dat is ongeveer de kernachtige essentie.
Ja, als je nou meer bos wil hebben in Nederland. Hè? Nou, de vraag is één, moet er meer bos komen in Nederland?
Ja, dat is een goede vraag. Want iedereen zegt meteen ja, meer bos. Maar dan is de vraag, maar waarom dan? Waarom zou je dat willen eigenlijk?
Ja, omdat die recreatieve functie steeds belangrijker is geworden de afgelopen 50 jaar.
Maar goed, daar kan je ook een soort parklandschap voor maken of zo. Of iets anders wat leuk is voor toeristen en voor recreatie. Het hoeft niet per se bos te zijn. Dus er moet echt een ander goed doel zijn. Ja, en biodiversiteit is, dat kan een doel zijn. Maar die kan je veel beter bereiken door het huidige bos wat je hebt veel beter te gaan beheren.
Toen wij begonnen met deze podcast, toen was ons een beetje een naïeve idee was van ja, daarmee kunnen we in ieder geval CO2 vastleggen. Laten we het klimaat redden door meer bos aan te planten in Nederland.
Ja. Ja, nou in zekere zin is dat zo. Maar als het alleen om CO2 gaat, als dat het doel is, kan je veel beter zonnepanelen neerzetten. Want een hectare zonnepanelen levert ongeveer 20 tot 40 keer zoveel CO2 rendement op dan een bos.
Dat is een theoretische stelling, neem ik aan. Of meen je dat echt?
Nee, dat meen ik. Als je inderdaad echt rendement wil hebben op zeg maar het klimaat, dan is het veel beter om CO2 via zonnepanelen rendement te halen dan via bomen.
Maar dat staat toch een beetje op gespannen voet met die andere functies van het bos. De esthetiek en de natuurbeleving.
Zeker. Ja, een hectare zonnepanelen is afschuwelijk in het landschap. Maar goed, dan hadden we het ook alleen maar uitsluitend over CO2. Maar als je het om de biodiversiteit wil hebben, dan moet je eigenlijk het bestaande bos beter gaan beheren. Dus veel beter omgaan met het behoud van het systeem. En dus kuilkappen ook tot die half hectare helemaal afschaffen.
Dan hebben we ook nog het wild, wat niet altijd dienstig is aan de ontwikkeling van het bos. En daar las ik een geweldige term voor. Een bepaalde manier van bejagen.
Ja, ecologisch ja. Ja,
ja die had ik nog nooit ergens gelezen.
Nee, maar dat is nog even wat wolven doen. En die waar wolven zitten, die verstoren het wild. En dat gaat niet lekker samen. Ja, die wolven willen dat wild moeten vreten. Maar die slachtoffers zijn daar niet zo enthousiast over. Dus die mijden plekken waar veel wolven zijn. Nou, en dan kan je dus plekken krijgen waar meer vraat is door herten en plekken waar minder vraat is.
Dat belemmert de ontwikkeling van het bos?
Ja, waar die te veel vraat is, dat wordt in feite de ontwikkeling inderdaad belemmerd. Want al die jonge loofbomen worden opgevreten. Maar op andere plekken, waar die verstoring van het wild veel sterker is, ja, daar krijg je zelf bosjongen met loofhout. En dat kan je imiteren als jager. Kijk, maar die wolven die zorgen wel voor die verscheidenheid, maar niet helemaal volgens ons plan. Dus dat kan je, in feite kan je daar een beetje in bijdragen door dat te ondersteunen, dat idee. Want helemaal overal evenveel beesten houden is niet handig. En overal zo weinig beesten houden dat er weinig vraat is, betekent dat ook nooit meer iemand een beest ziet. Dus dat gaat ook niet.
En hoe beheers je dat dan, dat ecologische jagen?
Nou, door op een deel van het gebied, dus de stand heel laag te brengen en maken. En een aantal jaren vol te houden. Totdat op een gegeven moment die verjonging wel ontstaat. En als iedereen kreeft, dan kunnen we net zoveel vreten slopen als de natuur toelaat.
Waar zijn we nou onderweg?
We lopen naar een paar voorbeelden van oud bos, waar eigenlijk heel weinig is ingegrepen. Zelfs een stuk waar nog nooit in is ingegrepen sinds 1806. In 1806 is dat stuk voor het eerst op kaart gezet. Dus dat weten we wat daar precies gebeurd is. En dat geeft een beetje een beeld van wat je kan verwachten als je dus nog veel minder doet dan wat wij doen. Het is een beetje eigenlijk een voorbeeldbos van waar gaan we heel geleidelijk naartoe ontwikkelen. En dat is ook dat min of meer toevallig ontstaan. Ooit op de hei van een stuk wat van de Apeldoornse marken was. Dat waren schapenhouders. En die hebben dat in 1850 aan de Oranjes verkocht. En toen is dat helemaal ingeplant, behalve één hoekje waar al spontaan bos was ontstaan. En dat is er nog steeds, dat stuk bos. Dus daar is meer dan 200 jaar spontane ontwikkeling.
Waarom waren die Oranjes geïnteresseerd in bos?
Nou, ik weet niet of ze heel specifiek in bosveeg geïnteresseerd waren. Het was wel een beetje de trend in die tijd dat de woeste gronden weer bebost werden. Dat was de algemene gedachte van dan wordt die grond nuttig gebruikt. Omdat in die tijd, het is de tweede helft 19e eeuw, werd het bijna niet meer mogelijk om op de hei van schapen te leven. Want ja, Australië overspoelde de wereld met wol. En er kwam kunstmest. Dus die grond werd eigenlijk helemaal nutteloos. En dat is een beetje de start geweest van het bebossen van de heidevelden in Nederland.
1806, dat is inderdaad wel ongeveer het oudste bos dan wat we in Nederland hebben.
Ik denk het haast, ja. Ja, er waren in die tijd nog wel 1 of 2% van Nederland was nog bos, maar heel weinig, heel weinig.
Want je hebt altijd het verhaal van het s'avondsbos bij Maastricht. Dat is eigenlijk het enige authentieke Nederlandse bos wat we nog hebben. Maar dat zou dan hier eigenlijk ook voor gelden.
Ja, dat de verschil tussen oud bos en nieuw bos is ook gedeeltelijk ingegeven door plekken waar altijd bos geweest is. Wat genoemd wordt als oud bos of oude bosgronden, mm-hmm. Die zijn bijzonder. En daar is maar heel weinig van. En je hebt daarnaast dus de andere categorie waar het perceel bomen en bos heel oud is. Zoals het geval waar we nu heen gaan om te bekijken. Dit perceel is dus nooit een boom geplant. Het perceel waar we nu zijn is nog nooit een boom geplant. Dit is het stuk waar op de kaart van 1806 staat dat het omgeven van de heideveld met wat bossages. En wat die bossages precies waren, dat werd niet uitgelegd. Maar 40 jaar later, als we de oranjes het kopen en de hele omgeving gaan bezaaien met dennen, kan dat hier kennelijk niet meer. Omdat die bossages van 1806 zodanig opgegroeid zijn dat het al bos was. Dus hier zijn geen dennen gezaaid, niks geplant, niks gebeurd. Dus ja, het is heel interessant. Heel veel dode bomen en rechte bomen en verschillende boomsoorten.
Heeft het ook een naam?
Het Duddel. Waar die naam vandaan komt, weten we niet. Maar ja, goed, het leuke is dat je hier heel veel doodhout hebt met heel veel soorten. Als je hier in het voorjaar komt, dan is het vogelzang is echt fantastisch. Er groeien heel veel schimmels en mossen, korstmossen, van alles en nog wat. Ook al omdat je een heleboel bomen met zijtakken hebt en met boomholtes. En elk plekje kan weer zijn eigen soort een leefomgeving geven.
Kan het publiek hier komen?
Nou ja, iedereen kan hier komen. Ja.
Want er lopen paden, je wijst naar de paden.
Ja, gewoon via de ingang kan je hierheen. Op de kaart staat dezelfde naam, geloof ik.
Kunnen we wel
op die
aanraden.
Kaart bij de ingang, geloof ik. Maar dit is, iedereen kan hiervan genieten. Je kan er helemaal omheen lopen.
Je hebt een beweging in Nederland die eigenlijk zou willen dat bossen helemaal niet meer beheerd werden. Hè? Van bos dat van zichzelf is.
Ja, zoals dit. Zo'n hoekje. Ja.
Maar dit is dus eigenlijk een bos wat van zichzelf is.
Ja.
Wat vind je überhaupt van die beweging?
Nou ja, zolang dat bijdraagt aan de dingen die we zo graag zouden willen. Bijvoorbeeld meer biodiversiteit. Is dat wel belangrijk. Omdat het veel te weinig bos is waar helemaal niks gebeurt. We werken eigenlijk bijna. We willen graag in elk bos wel graag werken. En we werken te veel. Dus we hebben een schaarste aan bos waar niks gebeurd is. Dus het is prima om daar meer van te krijgen.
Hoe herken je nou zo'n bos als je als bezoeker van het Kroondomein hier zo langs loopt?
Je ziet veel doodhout, veel dode bomen. Heel takkige stammen. Deze eik hier ook. Bijna takken tot aan de grond. Dus is gewoon nooit vandaan gedaan. Anders hadden ze misschien in een heel vroeg stadium de zijtakken er al afgehaald om een takvrije stam te krijgen. Dat is hier nooit gebeurd en dit blijft dus altijd een takkige boom. Maar het voordeel van die takken is, je ziet de onderste takken zijn allemaal dood, sterven af. Dat is weer een aangrijpingspunt voor holenbroeders om daar juist weer te gaan broeden. Dus een heleboel van bomen hier hebben gaten van spechten en boomkruipers en weet ik veel wat. Zullen we gewoon even doorheen lopen?
Niet alle bomen zijn dik.
Nee, dit is van alles.
Het is van alles, hè?
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen chaos. Het is,
ja, heerlijke chaos.
Het is geen aangeharkt bos.
Af en toe gaat er een boom dood, af en toe waait er wat om. En dan komt er al dan niet iets anders in de plaats. Snel of langzaam. En je hebt dus ook allerlei bomen, dode bomen in een verschillende fases van degradatie en van afbraak. En elke fase heeft zijn eigen soorten. En het enige jammer is dat je heel veel soorten die je nauwelijks ziet. Ik wil springstaarten en zo, en al dat soort hele kleine insecten. Die herken je niet, je ziet ze ook niet, maar die zijn er wel. Die spelen wel een rol in het systeem.
Als je er doorheen loopt, waar let je dan op?
Waar let ik op? Nou, hier vooral op de beleving, de schoonheid. De ongereptheid. Ik denk, hé, dit kan ook nog in Nederland. Dat is bijzonder.
Een van de terugkerende vragen in deze podcastserie is wat de consequenties van de klimaatverandering betekenen voor onze bossen. En hoe daarop te acteren als overheid en als bosbeheerder. Die vraag stellen we ook aan de voormalig rentmeester van het Kroondomein. Hoe ziet hij dat?
Nou ja, we weten in ieder geval zeker dat het klimaat verandert, maar we weten ook zeker dat we niet weten hoe. En die onzekerheid maakt dat je dus heel moeilijk kan vaststellen en besluiten wat zou je moeten doen om die klimaatverandering op te vangen of op te anticiperen. Dus je kan nu wel andere bomensoorten gaan planten, maar geen idee hoe het klimaat over 50 jaar is, over 100 jaar. En dan, ja, dan wordt zo'n boom pas waarde als die het overleeft. Dus een experiment doen met boomsoorten, dat is prima. Maar om nu al bos op te offeren, van het bestaand bos, om daar een of andere exotische boomsoort te planten, is eigenlijk het is gewoon een heel groot risico. En niemand doet dat met zijn eigen geld, maar alleen geld van de gemeenschap. Wat eigenlijk naar mijn idee niet zo'n goede keuze is. Maar als je het in het bestaand bos doet, dan breng je dus mogelijk een concurrent van de bestaande biodiversiteit in. Dus als je dat experiment doet, kan je het eigenlijk beter buiten het bestaande bos doen. Nou ja, dat, ergens op landbouwgrond. En dan kan je dus zien of het werkt. Maar in ieder geval, je schaadt dan niet de waarde van het bestaande bos. En hier en daar zie je dus inderdaad in het bestaande bos van die merkwaardige percelen met plastic kokers en wat er allemaal in staat aan boomsoorten en wat dat gekost heeft. En ja, kostenbatenanalyses zijn nooit gemaakt, voor zover ik heb gezien. Dus ja, het is een gok. En ik denk dat het een beetje een gok is die gevoed wordt door angst van direct hebben we geen bos meer.
Nou, bijvoorbeeld Jan den Oude, die we geïnterviewd hebben, die zei zoiets. Die zei ook als we exoten nodig zouden hebben om in ieder geval maar die bosstructuur overeind te houden, dan ben ik daar toch voor.
Ja, maar, dat heb ik gehoord. Maar wat is dan het belang van de bosstructuur overeind houden? Voor de recreant hoeft het niet per se. Die kan ook zonder bosstructuur prima recreëren. Voor de biodiversiteit ook niet. Want die wordt dan juist weggenomen door die nieuwe boomsoorten. Ja, en voor de houtproductie, het wordt peper en peperduur. En we hebben het inderdaad vaak over van we produceren in Nederland maar 10% van ons eigen hout. 90% importeren. Maar ja, je hoeft niet alles overal te doen. Kijk, de EU is zelfsupporting wat houtproductie betreft. Nou, we zijn onderdeel van de EU, dus waarom zouden we dan willen proberen, terwijl het heel moeilijk is en land schaars is in Nederland en het land heel duur is, grond heel duur is. Waarom willen we eigenlijk die 10%, 11% zelfvoorzienigheid opvoeren? Dan kan je vraagteken bij stellen.